ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 260 is het alweer. Het is de eerste van de twee live afleveringen hier vanaf Velofolie. En dan kijk ik jou even aan, Hans. Dat is wel even wat anders dan vanuit kantoor of huis, hè?
Ja, dat is een heel ander gevoel, moet ik zeggen, Tim. Dat is echt wel een mijlpaal die we bereiken. Onze allereerste live podcast samen.
Drie uur moest ik ervoor in de auto zitten, Hans.
Ja, dat heb je dan natuurlijk, hè. Jij woont dan natuurlijk ook helemaal in Flevoland. Iedereen is triathlon gek in Flevoland. Dus die verstaan allemaal dat jij dit doet om naar België te komen.
Zo is het. En we krijgen er wat voor terug. Want we hebben hier een prachtige beurs. Ik heb net een rondje gedaan. Er is echt van alles te zien. Maar we hebben ook twee prachtige gasten hier op de bank zitten. Bart Arnouds om mee af te trappen. En Nicola Christian. Hans, ik denk, laat ik van jou de eer om even een goede introductie te doen.
Ja, absoluut. Ja, Bart Arnouds, wat moeten we daar allemaal nog bij zeggen? Ja. Met zo'n palmares. Vice wereldkampioen Ironman in 2018. Daar was ik bij. Alleen een Patrick Lange. Die deed toen eigenlijk ongeveer hetzelfde dan wat hij de afgelopen keer gedaan heeft in oktober. Gewoon iedereen keihard voorbij lopen. Maar dat deed Bart eigenlijk ook. Die daar als tweede ooit onder de 8 uur ging. Hè? Klopt toch, hè, Bart?
Ja, dat klopt. Ja. Dat is helaas al eventjes geleden, maar nog heel goede herinneringen aan die wedstrijd.
Ja, en dan meer recent natuurlijk een geweldige overwinning in de Ironman van Cozumel. Ja, en dan naast Bart hebben we Nicola Christians, een upcoming talent die nog niet zo lang in triathlon zit. En dan meteen beste Belgische agegroeper werd in Kona op dat WK Ironman. Dus eigenlijk ben ik zelf benieuwd, misschien moeten we daar eens mee beginnen. Nicola, wat is jouw achtergrond?
Ik heb vroeger altijd gevoetbald.
We maken allemaal fouten.
Ja, zo kunnen we het bekijken. En dan eigenlijk, denk ik, rond mijn 22, 23 begonnen met triathlon. Een jaar wat ervan geproefd en vrij snel gemerkt van dat iets is dat ik graag doe en blijkbaar ook wel vrij goed kan. En die hobby is vrij snel een beetje fanatiek ontploft, laten we het zo zeggen.
Ja. Hoe ben je erbij gekomen?
Ik deed op dat moment LO en sport als opleiding. En iemand in mijn klas deed triathlon en ik dacht, ik kan wel lopen. Zwemmen lukt nog niet zo goed, maar fietsen wel. Dus we gaan eens proberen. En ja, zijn we dan aan de slag gegaan.
Ja, en dat bevalt blijkbaar goed.
Ja, inderdaad. Mijn eerste jaar al redelijk veel gedaan. En dan in contact gekomen met de club. Heel veel atleten daarvan gezien. En zo is een bal aan het rollen gegaan.
Met mooie resultaten, daar gaan we het zo over hebben. Maar misschien eerst even naar Bart Arnouds. Ten eerste, ja, geweldig om jou hier in België te hebben. Want zo vaak ben je niet meer in het land, hè, Bart?
Nee, dat klopt. Ja. Ik ben niet zoveel in België. Ik zit vooral in Girona. Ik heb daar een vriendin, een baby. Maar vooral ook perfecte omstandigheden om gemotiveerd te kunnen trainen. En ik denk wel dat dat... in een sportcarrière belangrijk is dat je ook een leuke omgeving hebt om dag in dag uit die job te doen. En ik ben heel graag in België, maar als sporter is het toch zeker als buitensporter, triatleet, is het niet altijd het perfecte land.
Wat maakt Girona zo'n mooie locatie? Want je hoort ook veel Nederlandse triatleten steeds meer trekken naar Girona nu. Wat maakt het nou echt de toplocatie?
Ik denk dat Girona vooral een heel goede combinatie is van een leuk sociaal leven dat je nog altijd kan hebben. Dat is bijvoorbeeld veel moeilijker in een eiland zoals Lanzarote. Gewoon heel veel opties om te trainen. Veel verschillende fietsopties. Ook een heel goede plaats om te lopen. Wat dat soms toch ook wel moeilijk is om in een eiland als Lanzarote. Is het toch niet ideaal om te lopen. Dus ik denk een goede mix van alles. Ik ben er ook terechtgekomen via Jelle Geens en Maarten van Riel. Ik ben er ooit 4, 5 jaar geleden mee op stage geweest. En het was gewoon een heel leuke... Vooral heel veel sporters ook. Ja. Dus je vindt daar gemakkelijk elke dag gezelschap. Is het voor of na de training of gewoon tijdens de training? Ik denk eigenlijk de mix van alles.
Ben je iemand die graag alleen traint? Of zoek je inderdaad liever gezelschap op en doe je met elkaar trainingen?
Goh ja, ik werk ook met mijn eigen coach. En ik zit niet in een trainingsgroep. Dus ik doe vooral mijn eigen trainingen. Zeker in de belangrijke periodes. Maar ik zeg het, als je wil, kan je elke dag wel, als het een rustige trein is en je zoekt gezelschap, dan is dat mogelijk. Alles kan.
De reden dat ik het aan je vraag, kijk Hans, die zei het net al, hè, je bent een atleet, je palmares is haast eindeloos, je hebt echt geweldige prestaties geleverd. Cozumel natuurlijk zeer recent gewonnen. Je wordt wat ouder, hè? Dat zeg ik met alle respect.
Ja, dat klopt. Ja.
Je hoort best vaak triatleten die dan zeggen, we worden wat ouder. Het is ook wel wat lastiger om de motivatie te houden, hè? Om de motivatie te blijven vinden. Heb jij daar moeite mee of helemaal niet?
Ja, misschien daarom dat ik op het juiste moment in Girona ben terechtgekomen. Het grootste probleem in België is dat er heel weinig collega-sporters overdag trainen. Ja, dus je doet dat veel alleen en in Girona is dat helemaal anders. En ik zeg het, misschien ben ik er op het juiste moment in mijn carrière terechtgekomen om die toch nog een paar jaar te rekken.
Ja. Wanneer ga je verhuizen, Nicola?
Dat zal nog niet direct zijn, denk ik. Maar als ik het zo hoor, weet ik het wel te vinden.
Ja, ik zat net ook natuurlijk even naar jouw resultaten te kijken. Nou, Hans zei het net ook al, WK op Kona, snelste Belgische ace-groeper, 8:34. Een marathon van 2:56, geloof ik.
Ja, klopt.
Waar haal je dat vandaan, als ik vragen mag?
Ja, weet ik zelf ook niet.
Er zijn weinig voetballers die dat uit de loopschoenen persen, denk ik.
Ja, dat zou best kunnen, maar ik denk dat ik wel deels vandaar ook het doorzetten en het harde werken wel mee heb gepakt. En dat ik daar nu wel nog de vruchten van pluk.
Ja. Dus, kunnen wij alleen maar jaloers op zijn, Hans?
Ja, een sub-3 marathon. Er zijn pro's die daar zelfs jaloers op zijn, denk ik. Dus wat ons natuurlijk brengt tot de vragen, Nicola. Die heb je ondertussen wel al een paar keer gekregen, denk ik. Hoe lang duurt het agegroepleven nog voor jou?
Zeker nog dit jaar. Dus dit jaar blijf ik sowieso nog agegroeper. Omdat ik denk dat nu dit jaar bevestigen. En dat gaat waarschijnlijk nog moeilijker zijn dan 1 jaar goed zijn. En dan zien we wel, stap per stap. Ik wil ook geen stappen overslaan. Dus ja, we zien wel. Ja,
maar de ambitie is er wel om pro te worden?
Als die kans is, zich toe doet. En ja, zeg nooit nooit. Hè. Dat is niet iets dat moet gebeuren voor gelukkig te kunnen zijn of het gevoel dat ik heb van ik heb er alles uitgehaald. Maar als die kans ooit komt, dan zal ik die wel grijpen met beide handen, denk ik.
Hoe kijk je als ace-groeper, als zeer succesvol ace-groeper, naar al die Belgische succesvolle prestaties van de afgelopen jaren? Want nou ja, Bart, maar we hebben natuurlijk ook Jelle Geens, Martin Verhiel, die allemaal aan de top van de wereld nu staan. Werkt dat motiverend of maakt dat ook een beetje bang als je denkt van nou ja, als ik daar tussen moet racen straks?
Dat is heel motiverend, maar het doet u ook inzien van dat het verschil tussen goede ace-groeper zelf wereldklasse en prof wel nog altijd gigantisch is. Ja. Als je dan ziet dat de winnaar bij de profs een uur voor u is, dan merk je wel van ja, het is niet iets sneller zwemmen, fietsen en lopen, het verschil is wel nog groot. Dus daarom dat ik ook zoiets heb van we zien wel stap per stap en dan zien we wel waar het gaat.
Ja. Ja, bij jullie was het natuurlijk ook een beetje een andere race dan bij de profs, want de omstandigheden die veranderden ook gedurende de dag. Maar Bart, heb jij gekeken in oktober naar het WK Ironman in Hawaii? Wat vond jij van die 16 pro's die daar sub 8 gaan?
Ja, ik heb zeker gekeken. Het was voor mij misschien wel een klein beetje tegenvallend om niet aanwezig te zijn. Het is toch iets dat altijd uw ambitie moet zijn als profatleet om in Hawaii aanwezig te zijn. Maar als ik er niet ben, dan volg ik het zeker. Het is gewoon een... Ik denk de sport is helemaal veranderd de laatste jaren. Het zijn nu allemaal complete triatleten. Het niveau is zo hoog. Maar het zit vooral, de top is heel breed. Dus ik denk dat die elkaar pushen, denk ik, om er het maximale uit te halen. Sommigen gaan te ver. Maar er zijn altijd survivors bij die dat overleven. En ondertussen wordt die groep zo groot. Ik zeg het is, ze komen bijna allemaal samen uit het water. Degenen die dat de aansluiting missen in het zwemmen, die zijn eigenlijk, die komen bijna niet meer verder in de wedstrijd voor. En als je dan ziet hoe dat er gereisd wordt vooraan, dat is helemaal anders dan vroeger. En dat zorgt voor die zotte tijden. Het niveau is extreem breed geworden. De top is heel breed. Ik denk dat dat een van de grote redenen is waarom er zoveel sub-8 zijn. De condities. Hawaii is nog altijd een wedstrijd waar de condities heel veel verschil maken. Dat was vroeger ook zo. Dus misschien met trage omstandigheden gaat toch alles een kwartier trager zijn. Maar dan is nog altijd het niveau even breed.
Hoe kijk je dan in dat opzicht naar aankomend jaar? Want jij bent geplaatst natuurlijk voor het WK Ironman. Wat nu dan in Nice is dit jaar voor de mannen. En ook voor 70.3 Marbella. Maar Nice, totaal andere wedstrijd natuurlijk dan Kona. Vind je het dan jammer dat je... Nou ja, jammer. Maar vind je het jammer dat je nu niet dit jaar naar Kona gaat, maar naar Nice?
Nee, eigenlijk niet. Want ik was geplaatst in 2023 voor Nice. En toen heb ik mijn elleboog gebroken en heb ik de wedstrijd gemist. Het is voor mij ook een speciale wedstrijd. Ik heb er zelf 1 keer gewonnen. Het is een... Ik denk de magie van Hawaii gaat er nooit zijn. Maar ik vind het voor mij persoonlijk wel leuk om eens een keer een WK buiten Hawaii mee te doen. Okay. Ik ben 8 keer in Hawaii geweest. Ik ken de wedstrijd en ik vind het misschien juist heel leuk om eens iets anders te doen.
Ja.
Maar het is ook een heel andere race, dus ik denk de wedstrijdomstandigheden zijn helemaal anders. Het manier waarop er geraced wordt in Nice is ook helemaal anders, dus het is sowieso een andere wedstrijd.
Wat ligt je beter?
Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb nog niet geraced in Nice als een WK. Ik zou vroeger zeggen, misschien Nice op papier ligt mij beter. Dat toch het fietsen individueler zal zijn. Alhoewel dat Hawaii ook individueel is, maar nou, de omstandigheden van Hawaii liggen mij eigenlijk ook wel. Dus ik kan het moeilijk zeggen. Ik denk dat ik er eerst moet racen om u te beantwoorden. Maar ondertussen ik heb de laatste jaren geen WK's meer gestart. Dus het niveau is weer helemaal veranderd. Dus.
Hans, als jij dan in je toch wel inmiddels bekende glazen bol moet kijken. Wat ligt Bart nou beter, Nice of Kona?
Goh, ik vind het een moeilijke, omdat in Kona heeft hij het natuurlijk al wel bewezen. Hij is daar tweede geweest, heeft daar zilver behaald. Intrinsiek zou ik ook zeggen van Nice, omdat, ja, we moeten daar eerlijk in zijn, Bart is niet de snelste zwemmer. Dus hij gaat altijd tijd moeten goedmaken op de fiets. En dan denk ik dat een parcours als Nice daar beter voor geschikt is dan wanneer je de supersnelle omstandigheden hebt, zoals bijvoorbeeld afgelopen oktober. Ik denk dat Bart zijn wattage in Kona bijzonder hoog had gelegen, had hij probeerde aan te sluiten bij de grote groep. Wat ook overigens een ding is, hè. Want daar is ook veel over verteld geweest. En ik weet dat jij daar een rotte hekel aan hebt, Bart. Maar de beelden die je ziet van grote groepen samen, te kort op elkaar, zelfs met Race Ranger.
Ik heb er geen hekel aan. Ik denk gewoon dat is een beetje het moeilijke aan lange afstand triathlon is. Ik denk iedereen wil graag faire condities en dat is toch altijd zo. We zitten veel in de schemerzone dat iedereen wel zijn best doet, maar dat op uiteindelijk de realiteit soms toch anders is dan de voornemens van iedereen, van ofwel de organisatie of de atleten zelf. En ik denk er zijn meer en meer voorstanders van de 20 meter regelen en ik begrijp op papier 30 atleten met 20 meter tussen, dat is een enorm lang lint. Maar ik denk toch dat iedereen graag, triathlon was een individuele sport. En ik denk dat de mensen dat toch nog altijd graag zo willen houden. Ja. Dus ja, het groepseffect is ook gewoon een heel ander soort van race. Ik heb er zelf ook al ingezeten. Ik ben niet de beste zwemmer, maar ik zit zelfs ook in groepscenario's. Het is ook heel moeilijk om fair te racen en het juist te doen. Ja, met zo'n wisselende omstandigheden. Dus het is gewoon een moeilijk verhaal, altijd. Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Nicola? Want als je dan naar de ace-groepwedstrijden kijkt, daar is het, er wordt in ieder geval vaker of minder vaak in groepen gereden. Dus als je ooit nog die overstap zou maken naar het profveld, is de kans vrij groot dat je veel meer dynamisch gaat racen. Echt in die groepen, kopgroepen, achtervolgende groepen. Is dat iets wat jou ligt? Of is dat iets waarvan je denkt, ja, dat interesseert me eigenlijk niet?
Ik denk dat dat eigenlijk bij ace-groep ook al redelijk veel gebeurt. In Hawaii eigenlijk ook. Met momenten dat je bij 3, 4, niet met 6, 10, maar toch in de grote groepen rijdt. Ik vind dat je daar vooral sommige atleten die om de minuut naar achteren zitten kijken, dan is dat niet om te weten van, zijn de atleten nog mee? Maar dan is de vraag van, waar is de jury? Ja. Dus ik snap wel, dat vind ik soms wel jammer. En het is wel anders natuurlijk. Maar ja, ik denk, zoals Bart zegt, bij de profs is het zwemmen nog belangrijker. Je moet echt mee zijn, want als je dan inderdaad op je eentje aan een groep van 16 man moet toerijden, ik denk dat dat onbegonnen werk is. Ja. Dus op dat gebied is denk ik, bij de agegroep is het nog iets verder, omdat de groepen veel kleiner zijn en dat meer uiteen is. Het is een beetje zowel de organisatie als de atleten zelf die daar wel voor kiezen, hè, dat je fair raced of niet.
Ja. Bart, ik sprak jou net voor het opnemen ook heel kort eventjes. Toen vroeg ik aan jou, van, heb je je seizoen een beetje rond? Nou, toen zei je heel terecht, ik heb die twee WK's heb ik in ieder geval in mijn zak, hè, dat ik daarheen kan. Als je nu kijkt naar een heel seizoen, hè, het seizoen is lang tegenwoordig. Wordt ook steeds langer, lijkt het. Veel meer organisaties, veel meer keuzes voor profatleten. Is dat nou een wilde of is dat eigenlijk ook wel toch een moeilijkheidje?
Maar het is sowieso moeilijk, denk ik, om een heel jaar in topvorm te zijn. Dus ik denk dat als atleet moet je gewoon je eigen de belangrijkste doelen uitkiezen. En ik denk ook een periode opzoeken tijdens het seizoen. Om het dan toch een stapje terug te zetten. Terug wat meer te focussen op training en minder op racen. Ik zie toch veel atleten dat ook racen. En wanneer moet je nog trainen?
Maar ja, als je bijvoorbeeld die T100-series doet of de Ironman Pro-series, dan kun je toch ook bijna niet wedstrijden overslaan. Dan moet je wel bijna iedere maand racen.
Ja, dat is waar. Maar ik denk altijd de focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit is toch belangrijk. Zelfs ook voor de toppers. Je ziet ook de toppers die willen liever iets minder racen en gewoon elke keer er staan. Zelfs met die T100. Ik kan alle races meedoen en het proberen gemiddeld goed te doen. Ja. Of ik kan er gewoon iets minder wedstrijden uitkiezen en het daar proberen echt te presteren. Ja. Op het maximale. En dan misschien die andere T100 kan je nog altijd starten met gewoon in je hoofd van oké, ik ga waarschijnlijk iets minder zijn. Ik heb meer gefocust op training. Ik denk dat het wel belangrijk is om ergens je doelen voor jezelf toch duidelijk te maken. En die moet je niet altijd communiceren met iedereen.
Ja.
Maar je kan niet, nee, maar ik bedoel, je kan moeilijk op 10 afspraken op een jaar in topvorm en met de juiste ingesteldheid aan de start staan. Dat is gewoon onmogelijk.
Dat is, denk ik, Hans, als ik dan maar even naar jou kijk.
Heet,
ja, maar dat is ook een beetje waar Piet Reemrijk misschien wel de valkuil heeft gehad afgelopen seizoen.
Ja, misschien wel. Misschien wel.
Dat is misschien een beetje lastig.
Maar je wil natuurlijk ook als pro, en zeker ook in zijn geval, toch wel zoveel mogelijk meepakken. En toch nog even zien van, je hebt die kwalificatie voor Hawaii dan op een gegeven moment op zak. Maar je wil ook in die T100 ook een goed klassement. En dan moet je gaan keuzes maken en dan moet je dingen gaan combineren. En ik denk effectief dat de keuze voor Lake Las Vegas en Hawaii op goed 2 weken tijd, dat is misschien niet de meest verstandige, maar ik snap het wel dat je op dat moment ervoor kiest.
Nee, maar ik snap het. Maar het is ook de mentale focus om echt op een wedstrijd te presteren. Dan moet je voor gewoon ook voor jezelf harde beslissingen nemen en misschien minder populaire. Maar ik zeg het, overal aanwezig zijn en overal niet 100% presteren, dat is iets waar je ook niet gelukkig van wordt, denk ik. Dus ik denk, overal aanwezig zijn omdat je denkt, ik moet elke kans grijpen, maar dan onder presteren, dat is, daar ga je ook niet gelukkig naar huis, denk ik. Dus ik denk vooral, voor jezelf moet je misschien beschermen, oké, deze wedstrijd ga ik doen omdat ik er graag wil bij zijn, maar ik ga waarschijnlijk niet top presteren. En ik focus mij op bepaalde doelen, maar je kan geen 10 hoofddoelen in een jaar steken. Dat gaat nooit niet lukken en dat lukt bij geen enkele atleet meestal.
Ja, ja. Nu, we hadden het net over de T100. Ik was eigenlijk ook wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Komt dat eigenlijk, dat nieuwe circuit, een beetje te laat in jouw carrière voor jou?
Ja, misschien wel. Ik was ooit, had ik, in 2023 had ik het plan om te racen in Amerika. En dan ben ik een dag voor afreis ben ik gevallen, elleboog gebroken. Dus dat was mijn enige kans om een T100 te starten als atleet. En dat is niet gelukt. Het is zo, ik denk met mijn profiel van atleet en minder goede zwemmer, had ik in de buurt van Sam Long gezeten. Dat is niet dat hij daar altijd heel veel plezier uit haalt, denk ik.
Dat was duidelijk in het interview daar in Dubai. Ja.
Nee, maar dat is moeilijk. Ik weet niet, dat is, je zit gewoon niet in de race. Ik denk dat het moeilijk is als minder goede zwemmer. En dat wordt alleen maar moeilijker. Je zit niet echt helemaal in de race. Je race niet vooraan mee. En dat is mentaal ook niet altijd gemakkelijk. En af en toe, een paar keer per jaar moet dat wel kunnen. Maar elke keer opnieuw. Ik denk dat elke keer moeilijker wordt. En misschien ook bij een Sam. Misschien moet hij ook ervoor kiezen om af en toe die ontgoocheling jezelf te besparen en misschien andere keuzes te maken.
Ja, zoals Laidlaw en Dietlef nu doen, hè? Want dan hebben we meteen een mooie...
Ik vind het ook leuk, hè, dat hem er echt voor kiest. Ik wil dat toch doen en ik ga dat bewijzen dat dat kan. Maar je moet er ook elke keer klaar voor zijn voor de mentale uppercut die dat dan komt als het niet helemaal goed uitdraait. En ik denk dat dat moeilijk is om dat op lange termijn elke keer opnieuw te blijven doen.
Hoe groot is de druk die jullie als profatleet ervaren? Want daar zijn natuurlijk ook wel wat discussies over. En Hans en ik volgen de sport dagelijks. We schrijven er elke dag over. Maar het is natuurlijk best wel makkelijk praten als je langs de zijlijn staat. Maar er komt best wel veel op jullie af. Of valt het wel mee?
Ik denk dat dat ook een beetje afhangt van jezelf als persoon. Hoeveel druk dat je jezelf oplegt. Hoeveel dat je bezig bent met wat andere mensen van je denken. Als ze je ergens zien racen en misschien niet 100% fit of niet helemaal wat dat de mensen verwachten. Ja, ik denk dat je die druk heel hoog kan maken van jezelf. Of heel probeert om, ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik probeer mijn best te doen voor de mensen rond mij, voor mijn team, mijn sponsors. En dat iedereen daar niet zijn eigen in kan vinden, dat is dan maar zo. Dus ik denk, dat is voor iedereen anders. Maar ik begrijp ook iemand als een Pieter die dat overal graag wil racen. Maar soms is het gewoon moeilijk of onmogelijk om het allemaal voor iedereen goed te doen.
Hoe kijk jij dan naar Nicola? De druk die misschien wel op je af gaat komen als je inderdaad zo'n overstap... Er wordt nu natuurlijk al meer naar je gekeken dan toen je begon. Hoe is dat voor jou?
Momenteel is de druk vooral denk ik van mijn eigen nog. Dus dan besef ik ook als je naar pro gaat, dan, het is je job, dus je moet wel presteren. Je kunt niet elke wedstrijd presteren, maar het wordt wel meer verwacht. Nu, als een wedstrijd minder gaat, degene die het meest ontgoocheld is, ben ik zelf. En dan, bij mij gaat dat lang blijven hangen, maar uw omgeving zal zeggen, je hebt je best gedaan, hè, dat gaat wel, en de volgende keer beter. Terwijl als prof kun je niet zeggen van, de volgende keer zal het wel beter gaan, en we zien wel, het is je job. Dus dan
er zijn wel profs die dat doen, hè?
Ja, dat kun je één of twee keer zeggen, maar je kunt niet vijf keer op een jaar zeggen, denk ik, van de volgende keer gaat beter. Het is inderdaad, ja, ik ben ook zelf, ik doe niet heel veel wedstrijden op een jaar. Ik ben liever 3-4 keer goed, ja, dan inderdaad 10 wedstrijden doen waarvan dat je ene dan goed bent, 5 dat je gewoon de finish haalt om hem te halen. Dat is ook, denk ik, voor mij als persoon ga ik altijd tot het uiterste, dus ik moet ook altijd vrij lang bekomen van een wedstrijd. Dus ik snap niet hoe dat sommigen het doen, zoveel wedstrijden op zo'n korte tijd.
Hoeveel druk had jij, Hans, toen je in Fieuxbocaux aan de start stond?
Ja, ook enorm. Hè. Ja, hè? Ook enorm, ja. Ik heb dan natuurlijk nog eens het extraatje erbij, dat er dan heel veel volk hoge verwachtingen heeft en je weet dat er een heel publiek achter je staat. Dus dan kan je niet anders dan finishen. Maar dat is op een heel ander niveau dan deze man. Al ben ik nog altijd super trots dat ik het gedaan heb. Maar wat ik ook wel geweldig vind, want ik heb dat nu zelf ervaren door het te doen en vooral ook door er naartoe te trainen. Want die wedstrijd, dat zeg ik ook vaak als ik speaker ben, dat is je dag extra. Dat is de dag die jij verdiend hebt, maar het is de build-up daar naartoe en al die trainingen. En dan, ja, Bart die zit in Girona. Als hij 's ochtends zin heeft om na zijn eerste espresso een lange duurtraining te doen op de fiets, 5-6 uur, die is vertrokken. Maar jij zit ook nog met werk en dergelijke.
Ja, klopt. Bij mij is het echt elke week puzzelen van hoe gaan we de trainingen inplannen met werk. Vaak 's ochtends trainen voor het werk, thuiskomen, snel iets eten en dan de volgende trainingen doen inderdaad. Dus het is wel een beetje zoeken, de balans tussen trainen, recuperatie, werk en op die manier, ja, dat gaat nu wel goed. Met een coach, ik zeg het, we hebben een heel goed contact, dus we zijn nu al het vierde seizoen dat we samenwerken en op die manier is dat wel belangrijk, dat je ook, denk ik, luistert naar je lichaam, aangeeft aan de coach hoe en wat het gaat. Maar ja, ik heb inderdaad dus niet al een tijd dat ik zou willen. Soms zou ik het dus wel op een andere manier willen, maar ja. Dan doe ik het in. Ik heb het geluk dat ik dan nog de vakanties heb en de weekends. Dus ja, daar,
ja. Nooit spijt gehad dat je meteen voor de volledige Ironman bent gegaan. En niet eerst, zoals veel andere atleten, een sprintriathlon, een kwartriathlon en dan opbouwen naar dat langere werk?
Ja, ik denk voor mij als type atleet, ik merk duidelijk dat lange afstand het beste ligt. Ik ben een mindere zwemmer. En op lange afstand is al belangrijk, maar op die korte afstand niet mee is de wedstrijd gewoon gedaan. Ik vind dat wel nog plezant om af en toe eens zo'n sprint of een kwart te doen, maar dan, ja, dat is leuk voor de ervaring, maar ik heb daar eigenlijk weinig of niks te zoeken. Mijn lopen is mijn grootste wapen, maar op een sprint of een kwart fietsen ze nog eens weg en dan heeft het geen nut dat je de snelste looptijd hebt als je 3-4 minuten na een moet beginnen lopen. Dus, als ik 10 jaar vroeger was begonnen met triathlon, dan had ik mij daar wel kunnen op focussen. Maar nu, ja, dan, dat gaat niet. Allee, dat heeft weinig nut, denk ik nog.
Wat mogen we vragen? Hoe oud ben je?
28. Juist geworden. Allee, in Hawaii, op de dag van de wedstrijd, was mijn verjaardag.
Ja, klopt. Dus, ja, dat herinner ik mij nog. Ja, dat was dan het extra feestje. Mooi verjaardagscadeau wat je jezelf hebt gegeven. Maar dan kijk ik naar de man naast je. En die wint Ironman Cozumel. Op zijn leeftijd, met alle respect, hè, zeg ik dat. Ik zie Bart met grote ogen kijken. Dus het kan nog, hè, Nicola?
Ja, het kan zeker nog, maar ja, ik denk wel de halve en de lange afstand ligt mij het beste. Het is niet dat ik mijn zwemmen nu verwater. Allee, ik ga er blijven op focussen. Maar dat is hetgeen dat ik het meeste van geniet, het meeste voldoening uithaal en de beste resultaten. Dus we gaan ons daar volledig op toeleggen en dan zien we wat daar allemaal mogelijk is.
Ja, ik ben zeer benieuwd. Ik denk Bart ook. Hè. Zie jij Nicolas een mogelijke opvolger, Bart?
Ja, ik vind het altijd heel leuk om nieuwe mensen te zien in de sport. Ik bedoel, nieuw, hij is er al een paar jaar mee bezig. Maar die mensen terug, die atleten, met heel veel enthousiasme voor die sport. Dat is altijd leuk om die te zien. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste dingen is in de sport. Om dat enthousiasme voor die sport en die zin om dat allemaal te... Eerst en vooral al die opofferingen te maken en dat gewoon, zo nog dat heel jeugdig enthousiasme. Dat vind ik altijd leuk om dat terug te zien in de sport. En ik ben al wat ouder, dus ik heb al meer en meer van die, ik zie meer en meer van die jeugdige generaties in de sport komen. En ik moet zeggen, wij zitten zelf ook, de professionele atleten, die zijn ondertussen ook gewoon zo jong aan het worden. En ik denk, momenteel in de triathlon zijn ook veel atleten die dat met die sport begonnen zijn als triatleet en die dan niet uit een andere sport komen. Ah. Dus ik denk, dat is het grote verschil nu. Nicola is nog een uitzondering, maar in de professionele triathlonsport zitten gewoon veel atleten die daar nooit iets anders gedaan hebben. Ja.
Ik hoorde jou net het woord opofferingen gebruiken. En we hebben gisteren een oproepje gedaan aan mensen om jullie wat vragen te stellen. Er zijn best wel wat vragen binnengekomen, dus we kunnen het niet allemaal aan jullie stellen. Maar eentje die ik eigenlijk voor jullie allebei veel voorbij zag komen. Wat zijn nou de zwaarste momenten als triatleet? Dus wat zijn de momenten dat je eigenlijk jezelf bijna vervloekt dat je triatleet bent geworden?
Ik kan het moeilijk vergelijken met andere sporten. Maar ik denk wel, mensen zien altijd wat dat je doet op de wedstrijd, maar zien nooit de weg naar de wedstrijd. Wat dat er allemaal gebeurt vooraf. Triathlon is ook een sport waar we focussen op weinig races. Dus we hebben niet echt de volgende dag opnieuw een kans. En in het wielrennen, die hebben een slechte valpartij op de verkeerde moment. Die kunnen morgen bij wijze van spreken een nieuwe race en die kunnen direct een nieuw doel stellen. De weg naar een Ironman is heel lang, dus als dat misloopt, dan is het opnieuw terug 3-4 maanden werken naar de volgende afspraak. Ik denk dat dat de grootste opoffering is. Ze zien nooit achter de schermen wat dat er allemaal gedaan is.
Hoeveel werk erin zit, hè?
Hoeveel werk. En misschien ook niet welke challenge dat er al was om aan die start te komen. Ja. En ze beoordelen nu heel gemakkelijk op het resultaat. Dat mag, hè, dat is 100% oké. Maar ze zien nooit achter de schermen wat er allemaal van werk is ingestoken. Zelfs in een minder goede wedstrijd.
Ja. Hoe is dat voor jou, Nicola?
Ja, voor mij eigenlijk, mijn leven bestaat nu vooral uit werken en dan triathlon. Hè. Daarbuiten heb je heel weinig tijd. Nu in de winter heb je iets meer tijd omdat je iets minder traint. Dus dan kun je zowel de dingen doen waarvan dat je weet, de keer als het seizoen echt volop bezig is, gaat dat niet meer. Is dat nu een keer met de collega's na het school iets gaan drinken of dergelijke. Of een keer mijn vrienden afspreken, maar een keer als het seizoen echt begonnen is, dan weet je van er is heel weinig tijd daarbuiten. Dus dat is zo, qua opofferingen weet je gewoon als amateur van je hebt niet veel daarbuiten nog. Hè.
Hoe laat je jezelf daarvoor op dan? Hoe sluit je jezelf af voor al die misschien wel verleidingen?
Ja, ik haal vooral heel veel plezier uit de trainen zelf. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Hè. Dus als je tegen andere mensen zegt, die moeten 2 uur gaan trainen, terwijl ik zoiets heb van, ik mag morgen 2 uur gaan trainen. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat je er plezier uit haalt en dat je inderdaad... En er zijn sowieso dagen dat je minder zin hebt, hè. Dat hoort erbij. Maar vooral de energie uit het zelf en dan het samen trainen. Hè. Een beetje zoals Bart er juist zei, als je dat kunt het leed samen delen, of als je soms samen gaat fietsen en je denkt al, ik moet al afslagen, want je moet naar huis. Dus op die manier... Hebben dan je sociaal leven veranderd? Wat dat bij anderen ergens gaan eten of gaan drinken is dat bij ons tijdens het lopen in het zwembad of op de fiets. Hè.
Ja, Bart, je hoort
het. Gezellig, ja. Nee, maar dat is wel, ik begrijp wel, dan heb je niet het idee dat je al die andere dingen hebt moeten laten opzij staan of schieten om dan alleen een zware training te doen. Maar als dat dan al je quality time is met je vrienden, dan dat klinkt wel heel leuk. Ja.
Een van de vragen die ook voorbij kwam, wat is jullie favoriete cheat day?
Voor mij cheat day. Ik heb niet echt cheat days. Ik probeer altijd die sport, als je die heel lang wilt doen, dan moet je die toch proberen om die niet te extreem te maken. Dus niet te veel opofferingen van familie, vrienden, tegen alles nee zeggen, want dan wordt het echt alleen maar voor mij, in mijn geval, dan mijn job. En ik denk dat je dat dan niet lang volhoudt. Dus voor mij, ik heb niet echt cheat days. Ik denk vooral als ik een vrije dag heb, dan probeer ik die aan mijn familie te spenderen. Maar een cheat day, ik heb niet het gevoel dat je heel veel moet inhalen op het einde van het seizoen.
Maar niet dat je denkt van gedurende het seizoen neem ik bijvoorbeeld geen patatje of geen pizza of ik noem
friet.
Maar wat. Friet, sorry.
Ja. Nee, ik begrijp het allebei. Nee, voor mij, ik doe dat niet. Ik probeer niet op die manier, ik doe het elke week bij wijze van spreken. Ik probeer niet te extreem te gaan in mijn dingen te ontzeggen, omdat ik het anders nooit zo lang heb volgehouden.
Ja. En jij, Nicola?
Bij mij is dat een beetje hetzelfde. Ik probeer gewoon niet de extreme te doen. Ook nooit extreem heel veel op één dag gaan doen. Of een maand dat je zegt, nu ga ik een maand dat allemaal niet meer doen. Niet meer dat eten of dat niet meer doen. Omdat ik ook gewoon zelf weet, dat hou ik bijna niet vol. Als je een maand lang gaat zeggen, van ik ga dat niet meer doen. Om dan één dag dan extreem te gaan compenseren. Dus eigenlijk gewoon hetgeen dat je dagelijks doet. Niet gaan overdrijven. Of dat nu van eten is of van je rust. Maar bij mij is dat gewoon een keer een dag iets minder doen, maar wel elke dag bezig zijn. Dus dan een keer een uur kunnen loslopen. Dat voelt dan soms al als een dag van, ik heb niet veel gedaan.
Ja. Nou Hans, het klinkt bijna alsof...
Ik ben dan vooral benieuwd, is dat dan een goede cheeseburger, een goede pizza, als je dan toch eens mag cheaten? Of... ik weet dat Wart Lemmelijn volgens... Of nee, alleszins, het was volgens mij in Welcome to the EE. Ik dacht dat het Ward was, maar ik ben niet meer zeker. Of hij, of Mathieu Bonne. Ik denk dat Mathieu Bonne was. Die zei van mijn cheat day, dan is het sushi. En Alex en Adrizi hadden zoiets in de podcast van... Maar sushi, dat vinden wij net gezond.
Nee, ik moet zeggen, voor mij als Belg is dat toch dat frituur. Maar het is vooral als ik in België ben, wanneer dat ook is, dan probeer ik dat er toch in te steken, omdat in Girona moeilijk te vinden is. Ik denk cheat days zijn vooral de dingen dat je op dit moment voelt. Ik denk niet ik ben zelf niet iemand dat 3 maanden droomt over iets, maar ik denk eens een avond op café gaan met je vrienden. Dat kan ook een leuke cheat day zijn. En dat past misschien minder in het aanloop naar een Ironman. Dat
zijn mijn favoriete cheat days.
Zullen wij gewoon elke dag cheat dan? Alright, ik denk dat we een beetje een eind gaan breien, Hans. Of gaan we nog even door?
We kunnen nog wel een kwartiertje doorgaan. Want ik heb nog wel wat vragen voor Bart. Want we hebben het kort even gehad over Cozumel. Maar ik wou daar toch nog even naartoe gaan. En aan jou vragen van hoe je die wedstrijd beleefd hebt. En hoe het was om nog eens een Ironman te winnen.
Ja, het was een heel leuke ervaring opnieuw. Ik denk al mijn overwinningen, dat is altijd, elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Maar ik vond vooral de aanloop naar de wedstrijd, ik verbleef samen met Martin van Riel. Het was zijn eerste Ironman, dat was voor mij wel iets speciaals. Ik bedoel, ik ken Martin heel goed, ik zie hem veel in Girona. En samen toeleven naar die race was wel leuk eigenlijk. Het is ook, Martin is heel ontspannen voor een race. Dus dat was heel leuk, het was eigenlijk een heel leuke week. En op die manier denk ik dat geen van ons beiden te veel druk voelde van de race. En voor mij voelde het heel goed om nog eens een Ironman te winnen. De laatste jaren zat niet alles helemaal 100% juist soms. En het hangt van details af. En in Cozumel paste terug alles van de puzzel paste. En dat was een leuke ervaring opnieuw.
Ja. Ben je veel met Martin in Girona of niet?
We zien elkaar wel eens af en toe, maar hij zit ook in zijn eigen trainingsgroep. We proberen wel af te spreken. Ja. Maar we reizen ook allebei veel naar andere races. Maar als dat kan, dan proberen we elkaar toch wel te zien. Ja.
Samen koffie drinken. Hè? Want ik zei dat straks van na je eerste espresso en een lange training. Als ik foto's zie van triatleten in Girona, is dat ofwel als ze trainen zijn, ofwel als ze koffie drinken.
Zijn Frodeno dan, hè?
Ja. Ja, maar Martin is niet de koffieman. Dus het kan zeker, maar het is niet zijn grootste passie. Maar met Maarten probeer ik gewoon af te spreken om te trainen.
Als ik dan over Girona, hè, want je zei net wat de pluspunten zijn van die locatie. Ik heb ook wel een beetje het idee dat het een totaal triathlonbolwerk is geworden. Dat je daar eigenlijk niet de straat op kunt zonder triatleten tegen te komen. Dat kan ook misschien wel vervelend zijn soms.
Ja, ik heb er zelf nog geen... ik denk misschien het grootste probleem is het zwembad, de plaats in het zwembad. Omdat er zoveel triatleten zijn, veel groepen. Misschien is dat het grootste probleem, maar voor de rest heb ik daar nog geen problemen van ondervonden. Ik denk het is ook... Ja, wat toevallig gekomen, 2 trainingsgroepen, zowel de groep van vroeger van Martin en Jelle toen. Martin is veranderd naar een Belgische coach. Die groep zat ook in Girona. Ik denk dat er een paar grote groepen, ja, dat trekt nieuwe atleten aan. En nu ondertussen wat meer Nederlanders ook. Dus het gaat snel. Ik denk, als er een goede plaats is, dan gaat iedereen die uiteindelijk wel vinden. Ja.
Nog even over Cozumel door, het looponderdeel. Ja, Martin die moest natuurlijk met 20 minuten vertraging daaraan beginnen met het ongeluk met dat Mexicaanse meisje. Maar ja, we hebben het er al een paar keer over gehad. Een duel Bart Arnouts, Martin van Riel in een Ironman, dat hadden wij graag wel eens zien uitgevochten worden in de marathon.
Ja, ik had het ook graag gedaan. Het had een helemaal andere race geweest. Ik denk dat het ook heel moeilijk is om nu onze looptijden te vergelijken. We zaten in een andere positie, maar te proberen zich nog te plaatsen voor Nice. En wou het gewoon nog, ik denk als een ultieme poging proberen. Maar als je een wedstrijd loopt of een marathon loopt voor de overwinning, ja, dan wie zou er daar het meeste risico in durven nemen? Ik denk het is gewoon een heel andere race. En we gaan het nooit niet weten. Maar ik had het wel heel leuk gevonden. Ja. Maar helaas zat het er niet in. Ja.
Wat vind je van zo'n mannen zoals Martin? Ja, ze komen nu met veel eigenlijk. Hè. We zagen pas nog de eerste 70.3 Ironman van het seizoen in Pucón in Chili. Die wordt dan gewonnen door Tyler Mislavchuk. Die zijn debuut maakt, meteen wint. Dus de overgang van de mannen en de vrouwen van de korte afstand naar het langere werk, dat zorgt ook wel voor een nieuwe dynamiek, heb ik denk.
Ja, dat is waar, maar die is er eigenlijk altijd geweest. Ik bedoel, de vorige generatie dat overgestapt was een Alistair Brownlee en Javier Gomez. Dus dat is er altijd wel geweest. En nu is het terug opnieuw een nieuwe Parijs zit er nu op. Ik denk, sommige van die atleten van de Olympische afstand zoeken ook nieuwe uitdagingen. Ik vind het voor mij leuk. Ik ga zelf niet meer heel lang in die sport doorgaan. Dus het is weer opnieuw een nieuwe dynamiek. En ik denk voor halve Ironman dan is dat verschil veel groter. Of, die gaan direct naar de halve. De overstap naar de volledige, dat is toch weer iets helemaal anders, denk ik. Dus dat vlak. Ik zag Maarten wel een heel goede race doen in Cozumel. Met die valpartij is er niet helemaal uitgekomen. Maar niet alle atleten gaan die overstap zo goed maken als Maarten, denk ik.
Wij hebben het er in de podcast wel eens over. Het gaat harder, harder, harder. Sneller, sneller, sneller. Waar denk jij dat ooit een keer de grens ligt? Of gaat het gewoon constant door?
Ja, het is gewoon een evolutie van alles. Ik denk alle materialen in die sport. Ik heb ook gezien zelf. 10 jaar geleden was er bijna geen enkele, of zijn enkel de toppers bezig geweest met aero-testing. Ondertussen doet elke professionele atleet dat. Dus daarom dat dat niveau gewoon hoger en breder wordt. Maar ja, er zijn natuurlijk grenzen. Ik zie nu gewoon de atleten veel meer risico nemen in Ironmans. Dus het is all-in. Van het begin van fietsen, dat is iets dat ze 10 jaar geleden niet deden. Dan denk ik toch als ze het meer zagen als een gelijke inspanning op de fiets. Nu gaan ze gewoon all-in en doen ze extreem zotte dingen. Ja. Ik ben er ook van verrast. Ook in Cozumel zat ik zelf ook in een groepsdynamiek. En ik ben toch verrast van het tempo in het begin. Van een Ironman, het fietstempo. En,
Wat denk je dan op zo'n moment?
Ja, ik dacht nu toch van, oké, ja, ik zit nu in de race. Ik zat rond wat sterke fietsers, Cameron Worth. Ik dacht, ja, ik kan nu toch ook moeilijk defensief racen. Anders ga ik hier heel de wedstrijd misschien ook alleen moeten afwerken. Dus ik heb het risico genomen, maar misschien iets meer berekend. Maar toch iets, dat is iets, dat vroeger werd er zo niet geraced. Nu is het helemaal, ik zeg het all-in, grote risico's. Soms gaat dat al helemaal fout tijdens fietsen.
Maar besef je op dat moment al wel van, ik neem nu een risico? Of?
Ja, zeker wel. Ja. Dat is zo, maar ja, misschien op een goede dag kom je ermee weg. Op een minder goede dag anders. Maar ik zou misschien wel iets sneller op de rem gaan staan. Ja, ik neem het risico, maar niet te lang als het niet goed gaat. Dus dat is misschien mijn ervaring dan. Ja. Maar die jonge, gemotiveerde atleten, die gaan gewoon totdat ze niet meer kunnen.
Nou, al in, Nicola. Kijk jij ook al een beetje, ben je al een beetje aan het nadenken van wat zou überhaupt mijn toplevel zijn, mijn max? Of denk je niet zo?
Over mijn max denk ik nog niet na, maar ik besef wel dat er nog veel progressie in zit. Ja. Zeker lopen misschien iets minder, maar zwemmen en vooral ook het fietsen kan en moet ook nog beter.
Hoe heb jij het zwemmen überhaupt opgepakt? Want jij bent, je komt uit het voetbal, laat begonnen. Vaak hoor je dan dat die triatleten niet goed kunnen zwemmen.
Ja, ik denk zwemmen is misschien mijn minste onderdeel. Maar ja, gewoon veel trainen. Onder begeleiding van de coach, techniek trainen. En dan heel vaak met betere zwemmers. En proberen mee te gaan met hun in hun voeten. Kijken hoe doen zij het. En op die manier mezelf wel blijven uitdagen. En ook ja, gewoon beseffen van dat er moet aan gewerkt worden. Hè. Dat is waarschijnlijk hetgeen dat ik minst goed in ben en ook minst graag doe. Maar dat moet je dan juist extra doen, denk ik, om dan wel die stappen nog te kunnen zetten.
Ja, als ik naar jullie twee kijk, wat zit er aan te komen in 2025? Hoe zit het met jullie programma? Wat wordt de eerste wedstrijd?
Bij mij is denk ik ongeveer mijn seizoen wel het meeste gekend. De eerste zal BK Ploegen zijn. En dan is het al Ironman Hamburg en Ironman Nice. Dat zijn de twee hoofddoelen. Ja. Misschien daartussen nog iets, maar dat zal een beetje afhankelijk zijn. Dus het zal hoogstwaarschijnlijk het terug seizoen zijn met weinig wedstrijden. En hopen van wel goed te zijn op die wedstrijden en we goed willen zijn.
Ja, maar we zien jou sowieso in Viersel in België al aan het werk. Dus dat is ook al een mooie voor de thuissupporters dan. Zien we Bart Arnouts nog eens in België aan het werk? Want jij zei, ik wil de tegenstand niet te veel op de hoogte brengen van de plannen en het programma. Dat hoeft niet altijd publiek te zijn. Maar,
Nee, maar ik heb zelf mijn seizoen nog niet echt gepland. Omdat mijn beide WK's, die zijn al... Dus ik heb me al geplaatst. Wat dat meestal uw eerste doel is van het seizoen, plaatsen voor een WK. Dat is nu al gelukt. Ik ben aan het einde van mijn carrière. Dus ik probeerde altijd om nieuwe wedstrijden te zoeken. Dingen die ik nog niet had gedaan. Natuurlijk, dit jaar zou er ook een vrijheid kunnen zijn om bijvoorbeeld een Challenge Rood opnieuw te proberen te starten toch. Dat is iets dat altijd moeilijker ligt als je wilt plaatsen voor het WK. Dan moet dat eerst afgevinkt worden. Ik had eigenlijk heel graag de halve Ironman van Knokken meegedaan vorig jaar, maar dat was dan geen pro-race. Dus dat zijn ook altijd dingen dat... ik zou graag eens een keer die Knokken in België, maar dat valt dan nu heel slecht, denk ik, met WK in Nice.
Ja, klopt. Ja.
Dus ja, nee, ik... Af en toe eens in België zijn om te racen is zeker leuk, maar het moet de juiste moment zijn.
Ja, het wordt er niet gemakkelijker op voor jullie. Hè? een overvolle kalender. Er komen alleen maar wedstrijden bij. Extra circuits, Ironman Pro Series, de T100, Challenge Family.
Ja, zeker. En er zijn zoveel nieuwe races, maar voor de pro's is de kalender toch elk jaar kleiner aan het worden. En ze willen echt focussen op die Pro Series. Minder races voor de pro's. Niet overal op dezelfde dag 5 races. Dus ja, soms is het moeilijk om nog die bucketlist of de dingen die je nog echt wilt doen. Ja, dat gaat niet altijd, altijd lukken, maar ik probeer toch af en toe nog eens iets nieuws te zoeken.
Is dat iets voor jou, is de Ironman Pro Series? Want jij doet al de 2 WK's en als je die 2 WK's al hebt, dat zijn heel veel punten in de Pro Series.
Ja, dat klopt. Dus dat was misschien is het een idee om te starten in Zuid-Afrika. Dat is de eerste Ironman van de Pro Series. Dat is ook nog een goede locatie voor ons. Dus ik ga proberen op tijd fit te geraken. En dan is dat misschien mijn eerste wedstrijd van het seizoen.
Mooi, battle met Sam Laidlaw.
Ben je al een beetje aan het nadenken over je afscheid? Of ben je er helemaal nog niet mee bezig? Misschien wel bewust ook?
Ja, dat is vooral gekomen omdat veel mensen mij erachter vragen. Dus ik ben ondertussen wel gestart met een klein project. Dus ik doe het management van Jelle Geens vanaf dit jaar. Ik werk samen met Ronnie Schildknecht. Dat is een goede vriend van mij. Die doet dat al langer en die heeft ook redelijk veel atleten. Dus misschien is dat iets voor de toekomst. Ik ga het zien. Ik focus vooral nog op mijn eigen carrière dit jaar. En 2 dingen tegelijk doen, dat is heel moeilijk. Ja. Dus,
maar ik bedoel ook meer van, heb je een idee of dit je laatste jaar gaat zijn? Of kijk je verder vooruit?
Ik was eigenlijk klaar om te stoppen vorig jaar. En Cozumel was misschien een ideale moment geweest. Maar ik heb heel gemotiveerde sponsors achter mij staan die dat zeiden van, kom, dat WK in Nice, dat moet je nu toch ook dat je nu toch niet laten schieten. Voilà, dus ik heb mijn slot genomen onder lichte druk van mijn sponsors, Veldeman.
Die achter
broers.
Je staat, maar nu voor je staat en met grote ogen staat te kijken.
Dus eigenlijk was er geen weg terug. En dan is er 2 weken later het WK in Marbella ook nog bijgekomen. Dus ik weet niet of ik ooit ga kunnen stoppen.
Dan kan ik me ook wel voorstellen dat je langzaam dus ook een beetje het idee hebt van, nou, misschien is dit wel mijn laatste keer. Nou ja, je zegt bijvoorbeeld Challenge Road. Dat is, lijkt me best emotioneel ook.
Tuurlijk, maar die carrière kan altijd heel snel stoppen. Hè. Er is altijd, sportcarrière kan heel snel veranderen. Ik heb dat zelf ook gezien. Ik was 2023 op een verkeerde moment een elleboogbreuk en heel mijn seizoen was gedaan. Dus ik heb zelf ook gezien dat het heel snel kan stoppen. Maar ik ben wel in mijn laatste jaren bezig en ik wil vooral ook nog competitief kunnen zijn. En dat was eind vorig jaar nog het geval. Dus dat is nog leuk. Maar als ik overal gewoon moet starten om aan de finish te geraken, dat is niet mijn ambitie. Dus dan ga ik zeker stoppen.
Als je dan nu terugkijkt op je rijke carrière en dan heb je die jonge hond naast je zitten, voor de mensen die alleen luisteren, Nicola dus. Wat zou nou de gouden tip voor hem zijn die je hem mee kan geven voor de komende jaren?
Maar ik denk, als ik hem nu bezig hoor, denk ik dat hem de dingen al juist doet. Dus vooral heel veel plezier al uit je training, dat is het belangrijkste, denk ik. Als het enkel is om een wedstrijd, als dat enkel je doel is om te presteren en je vergeet te genieten, dat is veel moeilijker. Dat ga je nooit lang volhouden. En ik denk heel ambitieus en nieuwsgierig zijn misschien. En leuke dingen kiezen, leuke wedstrijden, dingen waar je naar uitkijkt en niks doen omdat het moet. Ja. Ik denk dat dat de belangrijkste tips zijn, maar ik denk dat hem dat al heel goed doet.
Nou, klinkt goed toch?
Leuk om te horen dat je het goed doet. Ja. Ja.
En ook genieten van wat dat er momenteel, hoe dat momenteel alles loopt. Want ik zeg het, sportcarrière kan heel snel veranderen. Blessures, soms hebben we ook niet alles in de hand. En ik denk, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dat ineens verrast zijn door het vroege einde. Dus genieten van alles wat je nu al gedaan hebt en waar je mee bezig bent. Ja.
Heb jij nog een dingetje, Hans?
Ja, nog één dingetje, Tim. Ik denk dat we ongeveer wel kunnen afsluiten. Geweldig interessant gesprek met deze twee mannen. Voor de mensen die op dit moment al veel of verlies zelf zijn, we gaan dit nog eens doen straks om 3:30. Dan met Greg van Avermaat en met Hel van Kastelen, winnaar Angelo van de Kastelen. Nog één dingetje, ik ga hem toch doen, want dat is misschien nog wel een ding. Ik heb dat al vaak met triatleten besproken en sommigen zeggen, ja, misschien voor na mijn carrière, de Helbart. Je bent goede vriend van Rob Woestenborgs, die heeft hem ook gedaan. Dat was zijn afscheidsrace. Nagedacht?
Ja, ik was er toen bij. Ik heb toen de loopproef hem een beetje proberen te helpen van op de fiets. Ik ben ooit gestart in de Hel. Ik weet niet of jij dat nog weet. Lang geleden gestart in de Hel samen met Benny van Steeland.
Ja, klopt. Ja, ja.
En dat was toen enkel om het eerst. Jan Daams was toen de organisator. Ja. En hij had dat gevraagd aan ons. En ik heb toen het eerste lopen gedaan en 1 ronde fietsen.
Ja.
Dat was toen ook echt heel koud. Ik denk toen juist gesneeuwd en ijs in het eerste lopen. Dus dat was echt een... Ik heb toen al redelijk veel afgezien in enkel één ronde fietsen. Ik weet niet of dat de wintersporten echt iets voor mij zijn. En ik weet niet of ik er nog veel zin in ga hebben, maar het is eigenlijk iets dat ik wel... Ik heb surfingen ook nog nooit meegedaan als duatleet. Er zijn nog zoveel dingen dat ik eigenlijk zou moeten doen. Het is daarom, ik kom er terug op. Ik kom erop terug. Ik heb geen moment. Het is geen goede moment om te stoppen, denk ik.
Nee, ik denk dat Gert Veldeman het daar ook mee eens is. Voilà, dus dat komt ook in orde. Goed, wij gaan hier iedereen vragen om een daverend applaus voor Nicola Christians, onze top agegrouper. Geniet er nog heel even van, nu dat hij agegrouper is, want hij wordt ongetwijfeld prof. En natuurlijk de man met het geweldige palmarès, onze top Ironman, Bart Arnouts. En Tim, wij zitten er terug om half vier, dus jij mag afsluiten met de bekende woorden.
Ik zou gewoon zeggen, tot zo, Hans.
Tot dan.